Mijn naam is Octavia Siertsma. Als aanbestedingsspecialist ondersteun ik bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen. Ik ben de auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen en ben mede-initiator en trainer van de e-learning Leren over aanbesteden. Een complete e-learning voor iedereen die meer wil weten over het inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst.
Welkom bij deze nieuwe podcast met als onderwerp loten. En loten komt natuurlijk vaker voor in het hele aanbestedingsproces. Je wordt geloot om geselecteerd te worden of gegund te krijgen. Wat is Peter's mening over dit onderwerp?
Ja, wordt een beetje bepaald natuurlijk door het moment waarop we de podcast opnemen. Want dat is altijd natuurlijk een aantal weken voordat we hem publiceren. En we hebben natuurlijk net de grote loterijen in het echte leven achter de rug.
Ja.
En ja, ik weet niet hoe het met jou is, Octavia, maar ik heb altijd die associatie. Als ik het woord loterij hoor, dan denk ik, hier komt de reclameboodschap, staatsloterij, postcode loterij. Maar hoe dan bij het aanbesteden?
In welke die associatie heb ik nooit.
Nee?
Nee.
Oh, maar heb jij het dan wel eens een keer meegemaakt, een loterij?
Ja, ik heb bij een aantal inschrijvers dat zij na de selectieronde dat er geloot werd wie er door mochten naar de gunningsfase.
Okay.
En dat aanbesteden dienst dus zei van selectiefase, dus niet openbare procedure.
Ja.
Dan moet je geselecteerd worden. En dan word je geselecteerd op een aantal voorwaarden. En als iedereen aan die voorwaarden voldoet, hou je nog te veel over. Soms zie je dat een aanbesteden dienst dan zegt, als je geselecteerd bent, mag je door.
Ja.
Ongeacht het aantal. Maar er zijn ook met name bij grote technische opdrachten, weet ik, bouwopdrachten, dat soort dingen. Dan wordt er gezegd, dan gaan we loten, want we willen maximaal 5 in een gunningsfase hebben. En dan wordt er geloot. En dat hebben we inderdaad wel eens meegemaakt.
Nou, dan,
maar, en er is niks frustrerender dan dat.
Dat snap ik, maar daar kom ik zo nog wel even terug op jouw frustratie. Want ik wil natuurlijk dat je dat er even uitgooit zo, met argumenten. Maar ik persoonlijk,
nou, frustraties zijn geen argumenten hoor, maar goed, dat maakt niet uit. Wat vind jij er persoonlijk van, Peter?
Wat ik er persoonlijk van vind is dat als dat duidelijk van tevoren is aangegeven. Kijk, wij weten dat bij selectiecriteria je geen punten kunt geven. Hè?
Klopt.
Je moet aan een aantal eisen, geschiktheidseisen voldoen, vormcriteria. En dan als jouw referenties bijvoorbeeld goed zijn en die zijn van 20 leveranciers goed, ik noem even een absurd voorbeeld. Ja, die niet openbare procedure is bedoeld om een selectie door te voeren.
Ja, klopt.
Maar dat het,
nou, en in dat opzicht ben ik er wel mee eens. Want wat er in het verleden gebeurde is dat je punten kreeg. Daar hebben we het wel eens eerder in de podcast over gehad. Hoe beter de referentie paste, hoe meer punten. En hoe groter de referentie. Dat dat niet meer gebeurt, daar ben ik het wel mee eens. Want dat is natuurlijk niet reëel. Want dan kom je als kleinere ondernemer kom je er natuurlijk nooit tussen. Dus dat vind ik reëel. En dan kun je ook zeggen, met loten heeft iedereen evenveel kans. Ik bedoel, ja.
Nou, maar die inspanning, hè? Laat ik het dan ook even op de inspanning. Want jij zegt, het is wel frustrerend. Ja, je hebt wel inspanning geleverd, maar wel een beperkte inspanning, de UEA.
Ja, dat klopt. Ja, dat verschilt. Voor grotere bedrijven merk ik dat zo'n selectiefase wat minder tijd en energie kost. Je hebt natuurlijk alles op de plank, dan voor kleinere inschrijvers.
Ja. Dus als je daarna kijkt, denk ik van, oké, ik snap dat. En als het duidelijk is uitgelegd, dan is het ook nog eens kansberekening. Hoeveel gaan er door naar de volgende ronde? Hoeveel mogen er doorgaan naar de volgende ronde? Die kans kan natuurlijk ook vrij groot zijn. Stel dat je 8 leveranciers hebt en dan mogen er 5 door. En nu breng ik mezelf.
Dan moet je gaan rekenen hoeveel kans je hebt. Maar dan
positie.
Heb je meer kans dan dat je 5 door mogen en er zijn 20 inschrijvers.
Dankjewel voor het redden, want ik begon al te rekenen. Maar jij zag natuurlijk dat mij dat niet ging lukken. Dankjewel.
Ja.
Maar ik vind het met je frustratie nogal meevallen. Ik bedoel, het is niet leuk.
Nee, het is een beetje een raar einde van zo'n selectiefase dat er geloot wordt. Dat is een beetje, je hebt er, nou ja, wat je van inschrijvers terughoort, je hebt er geen invloed op.
Nee, dat klopt.
En dat is ook zo. Ja. Ik bedoel, je kunt nog zo je best doen op de stukken, maar als iedereen voldoet, ja, dan, dan wordt er gewoon geloot. Ja, het is niet anders.
Kom jij het tegen een beschrijving van de lotingsprocedure? Want dat is natuurlijk wel iets. Nee? Meen je dat?
Nee, er staat alleen dat er geloot wordt. Heel in het verleden vroeg ik nog wel eens hoe ze dat deden en of je erbij mag zijn. Want er zijn natuurlijk verschillende manieren waarop je kunt loten.
Ja.
Maar daar werd meestal niet op gereageerd. Soms zeggen ze dat je erbij mag zijn, maar in de regel niet.
Oké, okay, ja, maar, dan, maar er is wel een stukje tekst aangeweid. Maar is dat dan één zin? Al bij gelijke stand wordt er geloot?
Wordt er geloot, ja.
Oké. Okay. Nou, bij gelijke stand, bij de selectiecriteria, als ik hem maar even terugpak. Daar heb je natuurlijk geen gelijke stand, want iedereen is geschikt. Ja, het is wel een gelijke stand, maar waar een gelijke stand echt relevant is, is natuurlijk bij de gunningsfase.
Precies.
En daar, nou, ik zal hem even inkoppen alvast voor je. Daar lever je heel veel inspanningen op.
Ja, en daar gaat het natuurlijk om heel wat meer.
Ja.
Maar daar gaat het dan niet volgens mij tussen meerdere partijen, maar dan gaat het vaak tussen twee partijen die, nou ja, wanneer zeggen ze dat? Als je dezelfde prijs hebt, als je dezelfde kwaliteit, want ze geven meestal aan als de gelijke stand is, kijken ze naar de prijs of dan kijken ze naar kwaliteitscriterium A.
Ja.
En als dat allemaal nog steeds hetzelfde is, dan wordt er geloot.
Maar dat bedoelde ik net met, hoe ziet die omschrijving eruit? Want die gebruik ik zelf ook, die jij nu net kort samenvat. Even duidelijk aangeven van, dit is het eerste criterium waarop we beoordelen als dat gelijk is. Vervolgens dat, nou in de volgorde van belang, hè, dat is meestal het meest logische. Als dat is uitgeschreven, dan mis je nog het deel, wat jou betreft, het laatste deel van... Ja, die loting. Wordt er een champagnekoeler neergezet, gaan er briefjes in?
Of worden er op de andere manier twee champagnekoelers neergezet en gaan er twee keer briefjes in?
Die mag je even uitleggen. Het is nog vroeg.
Nou, je hebt loten. Als jij gaat loten,
ja?
En dat is ook even voor de luisteraars. Ja? Hoe ga jij dan loten? Je pakt, begrijp ik, een champagnekoeler.
Ja, dat doe
Stel,
je.
Stel, even het makkelijkste is de selectiefase.
Dan doe je acht briefjes.
Je hebt acht bedrijven.
Ja, acht briefjes.
Acht briefjes. En wat doe je dan?
Dan heb je een notaris. Of ja. Dat lijkt me wel handig.
Ja.
En die stopt zijn hand in die champagnekoeler. En die haalt het eerste briefje eruit. Net zoals bij de loting van voetbaltoernooien.
Voetbal.
En dan leest hij voor aan de andere aanwezige getuigen. Oh, daar hebben we het nog niet over gehad. Ik kom zo op terug. Welke partij als eerste eruit komt? Nou, dat doet hij zo tot hij bij nummer 5 is. En dan zegt hij, even samenvattend, dit zijn de 5 leveranciers. De rest valt af.
En wordt er dan nog gecontroleerd wat er in die champagnekoeler achterblijft?
Wow, je bent wel wantrouwend zeg, hé. Hey. Je hebt toch van tevoren gecontroleerd wat
er ingaat? Ja, ik kreeg laatst bij de cursus van Theo van der Linden half inkoop het Nederland over mij heen, omdat ik over iets anders wantrouwend was. Ik heb een andere manier van loten geleerd.
Oh.
Die zal ik je uitleggen. Luister. In jouw geval pak je 2 champagnekoelers.
Ja.
En in de ene champagnekoeler, stel dat het om 8 bedrijven gaat en die moeten teruggebracht worden naar 5. In de ene champagnekoeler gooi je briefjes en die nummer je 1 tot en met 8. En in de andere champagnekoeler doe je dus de 8 bedrijven.
Ja.
Vervolgens haal je uit de ene champagnekoeler een briefje. Daar staat bijvoorbeeld op 4. Dat is dan plek 4.
Ja.
En vervolgens haal je uit de andere champagnekoeler de naam van het bedrijf, die dus op, kennelijk dan op plek 4 komt. En zo ga je net zo lang door tot beide champagnekoelers leeg zijn.
Wow.
En alle bedrijven zijn genoemd en zijn gepasseerd.
Briljant. Brilliant.
Ik heb geleerd dat dat de meest eerlijke manier van loten is.
En dat heb je geleerd van Theo of van iemand anders?
Nee, niet van Theo. Ik weet niet. In de tijd dat ik inkoper was.
Waar we het niet meer over zullen hebben.
Nee, daar gaan we het niet meer over hebben. Maar dat werd gezegd dat dat de meest eerlijke manier van loten is. Want Niemand kijkt, en dat is inderdaad heel wantrouwend, maar er worden fouten gemaakt. Niemand kijkt wat er in die champagnekoelen overblijft. Als daar 10 bedrijven in horen te zitten en er zijn 5 uitgehaald, misschien hebben ze wel eentje vergeten. Zitten er nog 4 in?
Ja, nee, daarom zei ik. Ik zei oprecht gemeend briljant.
En het is niet uit wantrouwen naar Inkopend Nederland, maar het is om het proces gewoon duidelijk en helder te maken. Je maakt gewoon zoveel briefjes als dat je aannemers hebt of ondernemers hebt en je trekt een nummer in een rij en je trekt een leverancier. En dan trek je misschien eerst op plek 4 en dan trek je plek 1 en dan op dat moment trek je dus ook uit de andere bus iemand die op die plek 4 komt en dan trek je een kaartje en dat staat op plek 1 en dan komt dus, haal je een bedrijf weer uit de champagnekoelen, daar hoort bedrijf C bij en zo doe je dat. En dan net zo lang tot beide bussen leeg zijn.
Ja, ik zit nu weer even te denken aan die voetballotingen. Als er groepen moeten worden samengesteld. Volgens mij is dat bij sommige lotingen ook zo. Dan komt er eerst een cijfertje uit van plaats 2 in groep A.
Ja, en dan?
Dan de
ik heb dat nooit gezien, maar dat zou best wel eens kunnen. Maar je voorkomt dat je bewust, onbewust, dat er fouten gemaakt worden. Dat leveranciers er 2 keer in zitten. Als het goed is, zie je dat geen moment. Of dat er een leverancier ontbreekt. Of whatever.
Ja. Nou, dat is een belangrijk leerpunt voor mij. Laat ik dat ook even. En hopelijk ook voor de luisteraar.
Ik heb het wel eens gevraagd hoe ze dat gingen loten. Maar dat gaat mij te ver om daar standaard vragen over te stellen. De kans dat er aan het eind van een procedure geloot moet worden, die is niet zo heel groot. En dan gaat het tussen 2 bedrijven. Dan is dat vrij snel duidelijk. En zelfs daar kun je het nog toepassen.
Dat zet me wel aan het denken. Want, maar dat is ook een algemene regel. Als er tijdens een aanbesteding dingen niet helemaal blijken te lopen zoals je van tevoren bedacht had, kan er iets helemaal fout gaan. In dit geval zou je ook kunnen bedenken van, is er wel ons onderscheidend vermogen genoeg geweest in je vraagstelling?
Ja, dat klopt.
Om te zorgen dat je een loting voorkomt. Want dat gevoel, daar ga ik niet aankomen, dat is terecht. Zeker in die gunningsfase, want dan heb je wel een bergwerk verzet.
Ja, en dan heeft het gewoon heel veel geld gekost.
Ja, Dus de onderliggende vraag van mij uit is van, dat
waarom inkoop moet er eigenlijk geloot worden?
Ja, wat is de oorzaak dat er geloot is? En ik vind dat eigenlijk de meest wezenlijke vraag van hoe je het doet. Nou, dat hebben we nu in het eerste deel van de
dat is mijn praktische
geleerd.
Instelling. Ja.
Loten voor
nu
dummies.
Nu krijgen we de filosofische kant van Peter.
Loten voor dummies. En dan gaan we nu naar de filosofie van het loten. Ik zie nieuwe boekjes aankomen.
Ja.
De filosofie van het loten. Nou, het is eigenlijk zo van, we hebben het al eerder gehad dat je bepaalde beoordelingssystematiek met cijfers en wegingsfactoren, dat je die moet toetsen.
Ja.
En dat doe ik tegenwoordig, zeker met gunnen op waarde, continu. Daar komt een hele spreadsheet aan met alle verschillende mogelijkheden. Hoe noemen ze dat? Hufterproof.
Monkeyproof.
Monkeyproof. Want ja, dan blijkt wel eens dat je vraagstelling ook, dat de leveranciers zich niet kunnen onderscheiden.
En daar zit denk ik de crux. En daar moet je denk ik als aanbesteden dienst heel goed over nadenken. Wat zijn aspecten die wij vragen waar aanbieders zich op kunnen onderscheiden. En dat zit hem er denk ik ook in, dat je de boel, realiseer ik mij, niet te veel dicht timmert, waardoor dat onderscheid niet meer mogelijk is.
Ja, dat vind ik ook een goeie, ja. Ja, nou, nu al filosoferend, daarover verder pratend, denk ik dat de oorzaak is van dat je uiteindelijk gaat loten. Ik bedoel, het instrument hebben we besproken.
Ja.
Maar hoe je dat kunt voorkomen, ik heb gisteren zo'n discussie gehad bij mijn opdrachtgever over wat gaan wij aan gunningscriteria uitvragen. Nou, daar zat het bekende kwaliteitsaspect in. Het, ja. was een bouwproject. En uitstraling. Kwaliteit en uitstraling. En het mooie was dat mijn collega, die zei uit zichzelf, in één adem toen hij het opnoemde als criterium, toen zei hij, maar ik ben bang dat we het ook niet kunnen beoordelen.
Juist.
En toen hebben we daar over heen en weer gepraat. Voorbeelden van, ja, wat is dan uitstraling voor jou? Wat is dan kwaliteit van materialen? Oh, daar werd knap ingewikkeld. En uiteindelijk hebben we, hij had er 4. Deze hebben we dus even weggestreept. Uiteindelijk zijn er 2 wit toegevoegd. Maar in het ergste geval, hè, we waren door aan het praten van, ja, over elk gunningscriterium. Als je op al die gunningscriteria geen onderscheidend vermogen hebt, kom je uit bij laagste
hetzelfde
prijs.
Antwoord.
Ja, hetzelfde antwoord. En is het eigenlijk laagste prijs.
Ja. Nu is het denk ik, Peter, ook lastig hoor. Ik bedoel, dan kom ik met mijn praktische invulling.
Ja.
Als je kijkt naar schoonmaak. Ik bedoel, iedereen vraagt een implementatieplan. Iedereen vraagt hoe je omgaat met personeel. Wat je aan opleiding doet. Wat je aan SROI doet. Ja, op een gegeven moment houdt het een keer op wat je denk ik aan onderscheidend vermogen hebt. Want op een gegeven moment iemand vindt een keer iets uit. Die zegt van, oh, dit is handig. En op een gegeven moment zoomt dat rond. En de rest doet het dan ook. Ja, wat je dan nog... Het is denk ik inderdaad heel lastig.
Ja, maar dat is dus...
En dan ook, kom je inderdaad uit op prijs.
Ja, en dan kom je dus uit bij het dilemma van, ja, maar dan lopen we het risico dat we prijs...
vechters krijgen.
Ja, prijsdumpers, vechters.
Ja.
Daar zijn natuurlijk ook wel weer mogelijkheden om dat te neutraliseren. Door te zeggen een bandbreedte, zelf een schaduwcalculatie maken.
Ja.
Maar in de basis moet je daartussen...
In de basis zit het denk ik in het onderscheidend vermogen van de gunningscriteria. En het goed nadenken, en dat is dus een oproep aan Inkopend Nederland. Denk goed na over wat jij zelf ook al zegt, over die gunningscriteria. Hoe zorg je ervoor dat je dusdanige gunningscriteria opstelt dat inschrijvers zich ook inderdaad kunnen onderscheiden?
Ja, dat is...
En volgens mij hebben we het er wel eens eerder over gehad. Dat hangt natuurlijk ook samen met de doelstellingen. Welke doelstellingen heb je? Staan die duidelijk in het document dat je daar wat aan kunt doen? Dat je daar wat aan hebt?
Maar dat zou... betekenen dat je aanbestedingen eenvoudiger gaat houden?
Nou, dat weet ik niet. Maar ik denk dat je gewoon
nee,
meer
niet,
over...
Nee,
misschien
sorry.
Wel... En wat bedoel jij eenvoudiger in
ja,
ons gezin?
Het is ook een beetje
ik reageer te,
zwart...
te snel. Sorry.
Nee, en ik te zwart-wit. Dat is een mooi.
Dat kan.
Eenvoudiger houden. In een aantal gevallen zul je je af moeten vragen... Jij noemde net het voorbeeld van de schoonmaak. Of er daadwerkelijk wel een onderscheidend vermogen is tussen verschillende leveranciers. Dus mocht je daar vragen over gaan stellen voor de bühne, ja, zou bijna het advies zijn, laat dat achterwege, zwart-wit gezien.
Ja.
Maar dat is
ja,
bij klopt. Sommigen. Dat is natuurlijk niet...
Nou ja, kijk, ze zullen altijd zeggen, er zit verschil in. Er zit verschil in, zullen wat ik van... Je weet, ik ondersteun met name wat kleinere MKB-bedrijven die geen tendermanager en geen tenderdesk hebben. En die hoor je vaak zeggen, ja, wij doen het anders dan de grote jongens. En dat geldt in de bouwwereld natuurlijk ook en dat geldt bij de installatietechniek ook. Daar worden door de kleinere inschrijver gezegd, wij zijn persoonlijker, wij doen het anders. Het is een familiebedrijf, al dat soort argumenten. Dat maakt het verschil.
Ja.
Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Dus in dat opzicht wel. Aan de andere kant ja, blijf ik erbij dat je gewoon als inkoper goed moet kijken wat je vraagt en hoe je het vraagt. En hoe je, dat vond ik ook een goeie wat jij zei, hoe kun je dat op de goede manier beoordelen? Waar kijk je dan naar?
Ja, dat is het tweede punt. Dus het is eigenlijk een tweetrapsraket.
En even weer terug naar het loten. Daarmee voorkom je inderdaad dat iedereen bovenaan eindigt met hetzelfde aantal punten. En dat je uiteindelijk dus moet gaan loten.
Ja.
Want dat is denk ik voor niemand leuk.
Nee, en dat praktijkvoorbeeld heb ik hier van een collega Marco ook aangereikt gekregen. de lotingsprocedure was gebaseerd op... joh, jullie leveren allemaal dezelfde kwaliteit. Het ging om een stukje dienstverlening. Ik zal niet zeggen welke soort dienstverlening. Anders verklap ik misschien te veel. Nou, nee, maakt niet uit. Het ging om, je huurt bureaus in en die leveren alles in. Kwaliteit, plan van aanpak, noem maar op, hun verhaal. Maar wat zegt dat over de kwaliteit van de kandidaten die je via dat bureau gaat inhuren? Nog niets. Dat was de basisfilosofie waarom Marco zei van... joh, wij gaan jullie voldoen allemaal... als jullie zeggen dat jullie allemaal voldoen aan de standaard dingen... dan gaan we daarna loten.
Ja.
En daar maakte één leverancier bezwaar tegen. Terwijl de basisopmerking van Marco kan ik heel goed onderschrijven. Van ja, met een goed selectie van een goed bureau heb je nog niet de goede kandidaten. Want jij weet ook hoe het werkt. Waarom word je ingevoerd?
Ja, maar toch ben ik het... Maar dan gaan we te ver op dat voorbeeld in. Nou, toch heb ik daar wel mijn twijfels bij in de zin... je hebt bureaus en bureaus. Ik bedoel, ik heb ook voor bureaus gewerkt die mij ergens inzetten.
Ja.
Daar zit natuurlijk ook verschil in de werkzaamheden van zo'n bureau. Niet alleen om kandidaten te vinden, maar ook om ze te begeleiden. En wat je doet om die kandidaten te zorgen dat ze op de goede manier hun werk doen. Ik bedoel, er zijn bureaus die zetten je neer en kijken het hele jaar niet meer naar je om.
Ja.
En er zijn bureaus die komen regelmatig langs, bespreken hoe het gaat, zorgen voor opleiding, zorgen voor bijeenkomsten, allemaal van dat soort dingen. En dat is natuurlijk... Dat heeft ook zijn weerslag op een kandidaat. Maar goed, dan gaan we te veel op dat voorbeeld in. Dat is denk ik niet slim.
Nou, de even basis, even terug naar de basis van de procedure van het loten is gestopt. Als ik me goed kan herinneren. Want de commissie van aanbestedingsexperts was het er ook niet mee eens. Ik zal er nu niet te veel in induiken, want dat is misschien te gedetailleerd. Maar jij wilde nog even terug naar...
Eerst even een andere vraag. Die zie ik nog op het lijstje staan bij aandachtspunten waar we het over gehad hebben van tevoren. Heb jij vaak met loten te maken gehad?
Gewetensvraag.
Had je toch, zonder een puntje met aandachtspunten van tevoren, had je toch even over na kunnen denken, Peter?
Ja.
Ja.
Verdorie zeg.
Ja, maar kennelijk niet veel, want anders dan was je wel bijgekomen.
Ja, zeker met die methodiek. Ik bedoel, ik heb nog steeds die champagnekoelen voor mijn ogen.
Nou ja, ik vraag me dus heel vaak af of inkopers zich dat realiseren. Omdat het zo heel... het staat in één zinnetje in het document. Bla, 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 bla. En dan wordt er gekeken naar prijs. En dan wordt er gekeken naar kwaliteit. En als de stand nog steeds gelijk is, wordt er geloot. Punt. En ik vraag mij af dus in hoeverre dat doordringt wat dat inhoudt.
Ik denk, nee, maar... ik bedoel, die alinea, het is niet één zinnetje, maar dat heb ik net al uitgelegd. Het is een alinea, een voorwaardige alinea, heeft een kopje ook, dus hij staat ook in de inhoudsopgave, om maar even duidelijk te maken dat er aandacht voor is. Maar waar we het in het tweede deel van onze podcast net over hadden, ik denk dat die relatie best wel wat duidelijker, die best wel wat duidelijker onder de aandacht van de inkopers gebracht moet worden. Vanuit het oogpunt van loten. Dat je het vanuit andere gezichtspunten ook al zou moeten doen.
Ja, dat kan.
Dat is logisch. En dat verhoogt de kwaliteit van je aanbesteding en de uitkomst. Laten we wel wezen. En los van het feit, Octavia, dat die frustratie blijft over... Ja, loten, daar heb je niks meer in de hand. Maar mag ik je troost bieden?
Ja.
De kans dat je... toch geselecteerd wordt na de gunningsfase, is groter dan als je een lot koopt in de staatsloterij.
Dat ben ik helemaal met je eens. En dat lijkt me een mooie afsluiting van deze podcast.
Mij ook.
Oké, dankjewel.